Hallo allemaal, welkom bij een gloednieuwe podcast. Ik wou fijne video zeggen. Gisteren een YouTube video gemaakt.
Ja, je bent goed bezig, man.
Ja, dankjewel, dankjewel. We vandaag weer een free talkje. En een free talkje, basically, hebben we gewoon beide notities voor de mensen die voor het eerst luisteren. En die notities gaan we met elkaar delen. Gaan we erover filosoferen.
Een beetje sinds kort, denk ik. Ik denk echt dat het vorige podcast is ontstaan. Ja, gewoon, ja. We hadden niet eens over nagedacht. Mm-hmm. Maar ik weet niet, we lezen veel, checken veel dingen. Dus waar ben jij de laatste tijd mee bezig? Lees je nog een bepaald boek?
Kijker, die Alex Hormozi boek heb ik uitgelezen.
Ja? Ja, 100 miljoen dollar offers. Yep. Wat vond je ervan?
Ik vond het was wel een beetje een wake-up call. Yep. Over eigenlijk hoe veel kleine details er zijn bij het verkopen en zo. Die wel echt heel veel heel belangrijk zijn. Ook over dat, ik heb het niet eens opgeschreven, maar op zich wel een goede start. Mm-hmm. Hij zei dus van dat je de beste manier om iets te verkopen is door iets te vinden waar iemand last van heeft.
Ja.
Dus als iemand uit pijn koopt, dus iemand denkt van oké, ik kan jouw product kopen, het is dan een pijnoplossing, dan zullen ze sneller overtuigd zijn.
Ja, inderdaad. Hij zoekt een markt waarin mensen in pijn zijn. Een groeiende markt. Mensen die geld hebben om uit te geven is ook belangrijk. Want hij vertelde dus een verhaal over dat een vriend van hem had een business waarin die werkelozen zeg maar aan een baan zou helpen, maar die hebben natuurlijk geen geld. Dus dat op zich, weet je. Je denkt er misschien niet over na, maar het is toch best logisch. En de laatste was dan dat die mensen makkelijk te vinden zijn. Dus te targeten zijn. Dat ze bijvoorbeeld, weet ik veel, allemaal in dezelfde interesse hebben.
Mm-hmm.
Maar ja, ik denk sowieso, pijn is de sterkste emotie toch? Als jij zegt, hij heeft het over fitnessdingen. Als jij zegt van, wil jij niet meer dik zijn? Ben je sneller geïnteresseerd dan als je zegt, wil je gespierd worden?
Precies, precies. En hij had dus ook echt een heel goed punt met een niche. Dus hij had dan, stel je voor je bent een assistent. Dan ga je nog verder, word je personal assistant. Of een personal assistant kan je zeggen, ik word een personal assistant voor dokters. En dan kan je meer geld vragen.
Oh, ja,
en dan ga je specialiseren in, ik word een personal assistant voor een longdokter. Dan kan je nog meer geld vragen. Ja. Als je dan zegt, ik word een personal assistant voor longdokters. Alleen in de regio van Amsterdam, of iets in de richting, kan je nog meer geld vragen, omdat je nog meer gespecialiseerd bent. Terwijl je waarschijnlijk gewoon hetzelfde ongeveer doet als wat je in het begin deed, maar omdat je die titel hebt veranderd.
Ja, je verandert de titel en het plaatje misschien. Ik denk dat dat echt komt omdat mensen dan voelen alsof dat product echt voor hun is gemaakt.
Mm-hmm. Ja, het is echt manipulatie eigenlijk een beetje, maar goede manipulatie.
Ja, dat inderdaad. Nee, echt heel veel gems uit. En hij heeft zijn tweede boek ook gelanceerd. Dus hij heeft nu dus, hoe maak je een product? 100 miljoen dollar offers. En nu heeft hij ook 100 miljoen dollar leads. Dus hoe krijg je mensen naar je product? Die moet ik nog checken.
Die ga ik sowieso even checken.
Audioboek staat gratis op Spotify. Dus.
Echt?
Ja, man.
Gratis? Damn.
Ja, dat is ook iets. Hè? Hij zegt, geef alles gratis weg. En zo.
Ja. Daar was ik toevallig een podcast over aan het luisteren van de Sideman Manager.
Okay.
En de Sideman Manager zei dus ook van heel veel influencers zijn te snel bezig met geld proberen te verdienen. Je wil zoveel mogelijk weggeven. Je wilt een soort van, gewoon een soort van vertrouwen opbouwen met je fanbase. En je wilt een waardevolle dingen geven voordat je zeg maar geld gaat vragen. Omdat je dan anders een beetje je brand aan het vertieven bent.
Ik ben het daar ook wel mee eens, denk ik. Mm-hmm. Ja, zeker weten.
Die guy van Founders, hij zei ook, a brand is a promise. Dat vond ik ook wel echt.
Hoe bedoelt hij?
Van een brand is een belofte eigenlijk. Mm-hmm. Van als jij naar McDonald's gaat, je hebt die belofte dat het waarschijnlijk gewoon hetzelfde gaat proeven als al die andere McDonald's.
Ja.
Misschien iets lekkerder hier en daar, maar je wilt niet dat de kipnuggets helemaal oud zijn en zo.
Dat ze hebben gewoon altijd delivered.
Ja, ze hebben het standaard.
Ja,
hetzelfde met bol.com Select. Qua die, dat is die soort van die Amazon Prime-achtig iets.
Oh, ja.
Ik betaalde ook voor 1 euro per jaar, zeg niks. Maar,
what the fuck?
Ja, maar hun hebben gewoon een bepaalde belofte gezet aan de klant. Qua als jij Select neemt, dan zijn er heel veel producten waarbij je letterlijk als je een ochtend bestelt, heb je het gewoon dezelfde dag nog. En je kan ook dat producten worden opgehaald van jou en zo.
Mm-hmm.
Je krijgt punten, er zijn dingen waar ze ook zich echt aan houden. Dus bijvoorbeeld dat ophalen, dat doen ze ook altijd. Dezelfde dag wordt er ook altijd geleverd. Ik heb in ieder geval nog nooit issues gehad.
Ja.
Maar daardoor krijg je wel meer interesse om vaker bij hun producten te kopen.
Mm-hmm. Ik denk inderdaad dat mensen heel snel, als ze iets ergens mee bezig zijn, denken aan, hoeveel ga ik ervoor vragen?
Mm-hmm.
Wat wordt mij een offer en zo? Maar als je niet eens weet of mensen het product goed vinden, hoe ga je dan nou een prijs aan kunnen geven?
100%. Daar hebben wij ook heel vaak aan gedacht van, hoe kunnen we monetizen met de podcast, toch?
Ja, precies.
Maar gelukkig zitten we allebei op hetzelfde lijntje van zoveel mogelijk free,
ja, man.
Gewoon free content.
Ja. Ervoor zorgen dat je gratis content beter is dan de betaalde content van anderen.
Mm,
dat is een goede
maatstaf.
En dan komen de mensen vanzelf.
Precies.
Kijk, het klinkt misschien een beetje, gek, maar je weet toch hoe de grote bedrijven dat doen. Tesla en zo, dat ze eerst, of bijvoorbeeld Flink, dat bedrijf van de boodschappen, dat ze eerst superveel verlies draaien, zodat ze die marktpositie krijgen en dan kunnen ze dus geld gaan vragen en winst gaan draaien. En het is niet alsof ik het zeg maar zo zie, want je geeft gratis waarde ook gewoon omdat je dat, dat je mensen wilt helpen en zo. Maar ja, business-wise is het ook zelfs gewoon een slimme.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Want dat is ook wat die... We beginnen weer op die founders. Maar die founders-podcast begon dus als een betaalde podcast. Zeg maar, je kon alleen maar naar de... Founders is dus een podcast over ondernemers. En hun hadden dus... Je kon alleen zijn podcast luisteren als je betaalde en nooit gratis.
Ja.
Pas sinds echt 2 jaar geleden.
Ja.
Maar daardoor groeide hij ook minder snel. Maar hij pakte wel echt ziek veel geld, omdat ja... Heel, mensen praten erover.
Maar waarschijnlijk pakt hij nu meer. Omdat nu doet hij die ads gewoon en zo.
Ja, dus, precies. En nu heeft hij nog meer luisteraars.
Het is interessant hoe het allemaal werkt. Ja. Ook van Maurice had ik wel dingen geleerd die hier vorige keer was. Mm-hmm. Van, jij vroeg toen ook van hoe zit het met... want hij maakt apps toch? Dus hoe verdien je geld met apps? Want als je geen geld voor vraagt in de App Store, hoe werkt dat dan? Ja, dus die in-app aankopen advertenties of zo. Mm-hmm. Het kan zijn dat dat voordeliger is voor jouw bedrijf dan dat je echt iets verkoopt voor geld, weet je wel.
Ja. Het is best wel lastig. Ik koop niet zo heel snel een app.
Nee.
Eerder koop ik een abonnement bij een app om die app te upgraden, Precies.
Maar dat zie je nu ook heel veel.
Ja, je kan beter die tester hebben, inderdaad.
Ja, man, maar dat zijn... En dan, maar voor de andere app is het wel weer verstandig om er geld voor te vragen. Het is een beetje gek.
Ja, zullen vast wel hun redenen zijn. Zullen vast wel hun redenen hebben om inderdaad de app sowieso al betaald te hebben voordat je kan downloaden.
Zeker weten. Maar je zei, je las een boek nu, of was het...
Even kijken.
Oh ja, dus $100 million offers heb je gelezen.
Ja, wat ben ik nu aan het lezen? Even denken,
even
hoor.
Even een breakie.
Napoleon
nog?
Napoleon. Ik ben nu een podcast over aan het luisteren. Dat heb ik bijna klaar.
Mm-hmm.
Die van, het heet... Je kan gewoon opzoeken op Spotify. Het heet Napoleon en dan van Noise. N-O-I-S-E. Of N-O-I-S-E.
Okay.
Even kijken hoor. Master Your Mindset. Die heb ik dus opnieuw even gelezen.
Aha.
Ja, want Michael Pilarczyk willen we allebei op de podcast hebben.
Yes.
Dus we zijn onze due diligence aan het doen.
Mm-hmm.
Dus ik heb een YouTube video over het boek gemaakt gisteren. En die ga ik dan volgende week posten.
Hard.
Highly edited. Gisteren 3 uur geslapen.
Shit.
Ja, maar ja, het is, ik denk dat het wel die kleine dingetjes zijn, ook voor hem. Want hij krijgt waarschijnlijk zoveel verzoek om op podcast te komen.
Zeker weten.
Dat de guest wel iets aan het doen is om te laten zien van kijk, ik heb research over je gedaan. En ja, daarom dacht ik, sowieso het boek had ik al eerder gelezen. Het was de eerste zelfontwikkelingsboek die ik ooit heb gelezen. En de tweede boek ooit.
En besef dat je dan nu hem gaat spreken waarschijnlijk.
Dat hopen we. Ja, hij heeft gereageerd op mijn DM en toen de e-mail. En toen in de e-mail zei zijn assistent dat we hem in oktober moesten connecten.
Ja, ik vind het echt leuk.
Ja, sowieso ben ik echt blij dat hij niet had ik had hem 3 maanden geleden gedm'd en hij had toen gereageerd. Als hij toen ja had gezegd, bedenk ik me nu, waren we echt nog niet ready.
Ja.
We waren echt nog niet ready. Dus ik zie het altijd... Zeg maar, op dat moment zelf dacht ik, je moet wachten tot oktober, toch?
Mm-hmm.
Maar nu kijk ik ernaar van, ik ben echt blij dat hij dat heeft gezegd. Want wij waren ten eerste niet ready voor die aandacht. Niet ready om zo'n waardevolle gesprek goed te structureren, zeg maar.
Zeker weten, man.
En waarde wat waardevols te geven.
Ja. Maar op dat moment weet je dat niet, toch? Mm-hmm. Ik denk, toen wij als eerste gast Ezra hadden, toen dachten we ook dat we gewoon ready waren. Maar het sloeg nergens op hoe we dat hadden gedaan met die microfoon en dat soort dingen.
Ja.
En het wordt sowieso ook nog beter. Maar ja, daar heb jij ook een video over gemaakt, toch? Van, je moet gewoon beginnen met wat je hebt en zo.
Ja. Nou, ik had dus inderdaad 3 lessen van het boek van Michael Pilarczyk. Ik kan ze wel even voorlezen. Het eerste was begin voordat je klaar voor bent.
Ja.
Het tweede was vind een voorbeeld, daar hebben we het heel vaak over. En het derde is focus. Richt al je aandacht op het behalen van 1 doel. En die eerste vond ik dan het interessant, want daar had ik het toen ook over in de YouTube-video. Als die online is, dan zet ik hem wel in de bio. En ik zei erin van, zeg maar, wij begonnen met de podcast zonder structuur. We hadden geen businessplan, we hadden geen marktonderzoek gedaan. We deden het letterlijk bij jou op zolder. We hadden onze iPhones die we gewoon verticaal filmden, niet eens horizontaal. En toen we begonnen we gewoon. We dachten niet te veel na. Maar omdat we onze perfectionisme en ego aan de kant hadden gezet, was er ruimte voor groei. Er was ruimte om überhaupt te beginnen. Want
zeker,
je kan jezelf echt gek maken in details, denk ik. En 100%. Heel veel mensen blijven daarin vastzitten.
Dat je gewoon denkt, het is niet goed genoeg, het moet perfect.
Ja.
dit is, ja, ik heb het hier ook vaker over. Dit is denk ik echt een van de grootste blokkades die mensen hebben. Mm-hmm. Misschien naast dat ze geven om de meningen van anderen. Mm-hmm. Misschien is het ook een beetje gecombineerd. Want je wilt iets zo goed mogelijk maken, zodat andere mensen het niet slecht vinden of zo. Yeah. Weet je wel. Maar wanneer is iets af? Weet je, met iets creatiefs, het is heel lastig.
Bro, ik denk als jij Michael Jackson het Thriller album zou laten luisteren, dat hij nu nog iets zou vinden, als hij nog leefde dan, dat hij nu nog iets zou vinden van, hé, dit kon beter, dit kon... Zeg maar, daarom perfectionisme is een soort van zo'n never ending ding. En je wilt perfectionisme eigenlijk nooit bereiken, want dan is je doel weg naar mijn gevoel, toch?
Er is geen einddoel.
Als de podcast nu perfect was, dan naar wat zijn we eigenlijk aan het werken?
Denk je dat het bestaat? Ik denk serieus niet dat dat bestaat, man.
Is hetzelfde als eigenlijk het denken dat je alles weet. Je wilt, zeg maar, de kracht zit juist in het weten dat je niks weet.
Ja, en ik denk ook dat het een stukje acceptatie is dat je eerste iets gewoon slecht gaat zijn. Mm. De eerste podcast gaat slecht zijn. Yeah. Eerste video gaat slecht zijn. Eerste nummer die je maakt gaat slecht zijn. Mm-hmm. Maar je kan je 100ste niet maken zonder dat je je eerste hebt gemaakt.
100%.
En dan is hij waarschijnlijk wel goed.
Ja, weet je wat ook is? Wat ik dan merkte, want toen op dat moment dat wij die podcast aan het maken waren met die verticale iPhones, ik dacht oprecht dat wij een van de beste podcasts waren.
Ik ook, bro.
Als ik er nu op terugkijk, denk ik van, dit was überhaupt niet waardig genoeg voor mensen om te luisteren. Nee. Maar het is zo gek, want op dat moment denk ik van wel, dit is echt de hardste podcast. Dat zei Russ ook, van toen ik dat mijn mixtapes dropte, dacht ik dat dit beter was dan Jay-Z.
Ja, dat is een stukje gewoon, dat is dat zelfvertrouwen.
Ja, dat delusional.
Maar moet je beseffen hoe we het over 10 jaar gaan hebben als we terugkijken naar vandaag. Hoe we nu in deze kamer dit aan het opnemen waren en hoe we dan in een villa zitten opnemen. Terwijl we een hele studio hebben gebouwd.
Yep.
Daar hebben we nog een hele gym, daar hebben we nog een zwembad. En denk van, fuck, we deden het gewoon op jouw kamer.
Mm-hmm, talk your shit. Van jouw zolder naar mijn kamer, naar uiteindelijk kantoor.
En het mooie van alles dat we de podcast doen, vind ik, is, kijk, ik vind het heel vet dat ik iets heb om terug te zien over 10 jaar, weet je wel. Mm-hmm. En de podcast is letterlijk, we kunnen gewoon wekelijks kijken van waar we mee bezig waren. Mm-hmm. Je gaat ons de hele tijd zien groeien en groeien. Dus het is ook een soort van manier om onze journey te documenteren, gewoon voor onszelf, weet je.
100%. En je neemt ook mensen mee, naar mijn gevoel.
Ja, man, zeker.
Dat ook hopelijk inspireert het ook mensen om gewoon te starten. Ook met hun podcast. We zeggen ook altijd tegen mensen, als jij ooit wil beginnen met een podcast, start met de podcast, want de mensen die je ontmoet is echt... Dat zou je niet ontmoeten zonder, omdat jij nog niks echt te offeren
hebt. Ja, bro. Het is een life hack. Een networking life hack. Je spreekt zoveel mensen, weet je. Want normaal als je wilt netwerken of wat dan ook, en je hebt niet zoveel te bieden, ja, hoe ga je op iemand afstappen? Dan is het alleen maar nemen, weet je wel. Van, ik wil van jou leren. Maar nu kan je ook laten zien, hey, mijn luisteraars, die kunnen ook je verhaal checken en dat soort dingen. We editen voor hun en zo.
Precies, ja, het voelt dan minder bedelend inderdaad. Ja. Want je offert nu inderdaad iets. En iedereen wil gezien worden, man. Dat merken we wel, iedereen wil gezien worden.
Ik denk het ook. Zeker weten.
Heb jij nog een noot?
Dus ik ben de laatste tijd veel Alex Hormozy aan het checken. Ook de podcast met Modern Wisdom had ik geluisterd van 3 uur. Bro, daar heb ik echt veel uit gehaald, man. Ik heb echt veel shit. Oké. Waar we het net een beetje over hadden, dat er geen einddoel is, toch? Eén ding wat ik echt krachtig vond, wat Hormozy zei, was: het doel hoort te zijn dat jouw average Tuesday, gewoon je doodgewone dinsdag, dat je daar super veel plezier uit haalt. Want het grootste deel van je leven gaat gewoon normaal zijn, weet je wel. Mm-hmm. Dus als jij houdt van de dingen die jij elke doodgewone dag doet, heb je het denk ik uitgespeeld.
Wat ik altijd merk bij heel veel mensen wanneer ze denken aan geluk, is altijd van op een jacht zitten, op die resort zijn, op die resort. Maar dat is niet houdbaar. Uiteindelijk, je hebt kids en je hebt een vrouw. Je gaat niet elke dag op een jacht kunnen zitten. Het is daarom, precies wat Alex Hormozy zegt, als je doodgewone dinsdag, doodgewone woensdag gewoon een blije dag is, een plezierige dag, dat.
Want als je de hele tijd leeft naar highlights, dus we gaan dit weekend uit, we gaan uit eten, we gaan iets leuks doen, het is weekend, het is bijna het einde van de dag.
Ja.
Stel je voor dat je dus, daar hebben we het vaak over gehad, maar dat je dus echt wakker wordt en zin hebt om iets te gaan doen. En dat je in principe dat de rest van de dag kan doen. De rest van de week kan doen. En dat het niet uitmaakt of het maandag is of zondag is.
Mm-hmm. En dat is oprecht gewoon voor iedereen mogelijk. Dit is niet eens van je moet geen 9 tot 5 hebben. Er zijn zoveel mensen die 9 tot 5 hebben die echt plezier eruit halen.
Ja.
Maar ik zie dat soms, dan zie ik mensen die dan gewoon bedelen van, ik kan echt niet wachten tot de dag voorbij is. En dan zeg ik van, holy shit. Als jij dat zou kunnen opnemen en dat zou kunnen laten zien wanneer je 70 jaar oud bent, dan zou 70-jarige jij waarschijnlijk denken van what the fuck.
Ik zag een quote en dit gaf me echt kippenvel, bro. Het was gewoon een guy die zei van it's almost weekend. 60 years to go. Bro, ik dacht van fuck. Ga ik 60 jaar lang denken van het is bijna 5 uur en het is bijna vrijdag. Bro.
Dat is echt een non-stomme cyclus van hel.
Ik denk dat mensen dat de Matrix noemen. Maar het hoeft dus niet te betekenen dat je geen 9 tot 5 mag hebben. Als jij gewoon het leuk hebt en niet de hele tijd uitkijkt naar die vrije dag, denk ik ook gewoon dat je het goed voor elkaar hebt.
100%. Er zijn echt genoeg mensen die, weet ik veel, vuilnisman zijn. Of die echt gewoon plezier eruit halen. Ja. Het is niet per se, zeg maar, die job, de job description. Mm-hmm. Dat is niet per se. Het is niet dat een advocaat blijer is dan een vuilnisman vaak.
Nee.
Advocaten zijn vaak een van de meest depressieve personen op aarde, omdat ze gewoon zieke uren draaien. Ja, het is non-stop.
Inderdaad.
En er zit ook een druk op jou, want als jij het niet haalt, dan zit iemand in de bak.
Ook. En ja, kijk, dat is een ding. Ik kan mezelf niet voorstellen, ja, het is gewoon niet mijn roeping, het is niet mijn interesse. Maar hoeveel mensen hoor je op jonge leeftijd zeggen dat ze rechten als een passie hebben? Ja,
het is wel gewoon een complexe onderwerp. Dus ik denk niet dat je als 6-jarige daar begrip voor kan hebben. Nee, en daarom, je wilt Spider-Man worden. Een freestyle. Of weet het?
Freerunner.
Ja, dat is wat je wilt worden op die leeftijd.
Ik denk dat het met dat soort dingen gewoon gaat om een grotere missie van ik wil gerechtigheid, vechten voor gerechtigheid. Mm-hmm. En het middel is dan advocaat worden. Of
precies, precies. Maar er valt echt uit alles plezier te halen. Dus ik denk ook niet echt die illusie van de job description gaat me blij maken. Die titel gaat me blij maken.
Nee man, sowieso niet. Iets, ook gewoon na het luisteren van die podcast heb ik gewoon gerealiseerd hoeveel werk shit kost, bro. Mensen denken echt te licht over dingen. En ik dacht ook te licht over dingen tot op voorheen. Maar hij zegt ook gewoon, ik meet dingen nu alleen nog maar in honderden uren.
Ja.
Niet meer van, ik heb 1 uur geprobeerd en dit en dit. Honderden uren werk insteken en dan pas, ik heb 100, 200, 300, 400. Bro, als je zo denkt, het is insane, hoor.
Maar dat is toch 10.000 uur, dus toch die...
Klopt. Mm-hmm. Klopt, dat zeggen ze dat je na 10.000 uur ergens goed in bent of pro in bent, toch?
Ja, ik denk dat het vooral komt uit die illusie dat we snel succes willen, toch? Want je ziet het vaak op social media, heel snel geld, heel snel succes. En dan denk je van, oké, als ik gitaar kan leren, bro, binnen een weekje, easy. Ja. Doe elke dag een uurtje. Maar je hebt gewoon mensen die al jarenlang gewoon 5 uur per dag gitaar spelen.
Bro, en daarom, als we nu jong zijn, toch?
Mm-hmm.
Het voordeel wat we hebben is tijd. En ik denk, als je denkt in tijdframes van 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar... dat je zoveel voorsprong hebt op de rest.
Mm-hmm.
Echt insane. Als mensen denken van, ik word volgend jaar rijk. Stel je, dat is toch ook zo'n bekende quote van mensen onderschatten wat ze in 10 jaar kunnen doen en ze overschatten wat ze in een dag kunnen doen. Weet je wel.
Mm-hmm.
Fucking insane.
Wat die Maurice zei, vond ik ook heel interessant. Qua wat hij zei, doet me ook een beetje denken aan wat Ryan Holiday zei. Hij zei, of nee, het was Robert Greene trouwens. Robert Greene zei van, je hebt dead time en je hebt een lifetime. En dan bijvoorbeeld de dead time was Nelson Mandela was in de gevangenis, had niks gedaan. En dan een lifetime was in de gevangenis, maar heeft hij wel wat gedaan. En wat Maurice zei van, in de tijd dat ik toen niet mijn studie deed, want ik was toen gestopt, had ik zoveel tijd over, dus ging ik maar ziek veel cursussen doen. Dat is echt geniaal. Want nu inderdaad op die jonge leeftijd, je hebt eigenlijk tijd zat. Mm-hmm. En die tijd zat kun je beter spenderen in dat die skills opbouwen. Want daar hadden we toen ook over. Van mensen kunnen alles van je afpakken. Je geld, je fame, je huis. Alles kan afgepakt worden behalve je skills. Dat blijf je behouden. Het is een soort van een... Dat is een rijbewijs. Het is gewoon een levensinvestering.
100%. Ik hecht het meest waarde daaraan aan kennis. Want ik denk ook dat kennis niet iets... Ik denk dat het compound. Net als het geld, weet je wel. Die compound interest, kennis ook. Want naarmate je meer weet, weet je ook... Stel je voor, ik doe nu een cursus over finance of zo. Mm-hmm. En over, weet ik veel, 5 jaar doe ik iets anders wat te maken heeft met finance. Dan kan ik nog meer uit die volgende cursus halen dan als ik die vorige niet had gedaan. Doe ik er nog één, kan ik er nog meer uit halen, zeg maar. Dus als je dan ook jong begint, ik denk dat dat echt super useful is.
Ja, en ook een beetje dat als jij in situaties zit waar je het nodig hebt, dan ben je wel blij dat je het er, zeg maar, hebt.
Ja.
Dus stel je voor, je hebt een bedrijf En je hebt toevallig een boekhoudcursus gedaan, echt jaren geleden. Ja, en ineens is er een boekhoudprobleem. Jij kan dan snel kijken van, oh, ik ben wel blij dat ik toevallig die cursus heb gedaan 5 jaar terug.
Zeker weten, bro. En plus, als je het al een keer eerder hebt gedaan, je kijkt er heel even naar, je leert het nog even een paar dagen, dan is het zo weer terug, denk ik.
En je hebt gewoon brede wijsheid. Want dat zei Maurice ook, van, ik kan nu makkelijker mensen aannemen, omdat ik van heel veel dingen een klein beetje weet.
Yep. Een mooie quote die ik hierover heb, is wars change, warriors don't. Dat van de War of Art, de quote die je meteen zag. En dat betekent dus, hoe ik het opvat, is eigenlijk van je situatie verandert, maar jij verandert niet. Weet je toch? Je kan niet voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren, wat voor baan je gaat krijgen, wat voor dingen er in de wereld gebeuren, maar je kan wel ervoor zorgen dat jij zoveel mogelijk kennis hebt en zo goed mogelijk bent voorbereid om in al die oorlog te kunnen winnen, zeg maar.
Ja, het is eigenlijk, je bent eigenlijk een soort van een Fortnite-poppetje die je gewoon even kan upgraden. Oh,
ik zie het echt een beetje als een game. Gewoon.
Ja, het is ook inderdaad een game. Nee, maar het is ook een game as fuck. Ja. Nee, het is een game. Het is zeg maar inderdaad wat jij zegt, van je kan jezelf zeg maar levelen in elke playing field. Dus ja. hier heb je dan die sportkant, van je wilt eigenlijk beter worden in welke sport je ook doet. En aan de andere kant wil je wijsheid creëren. Je wilt bezig zijn met je boeken. Maar wijsheid kan het podcast en YouTube-video's. Niet alleen boeken.
Ervaring.
Ja, ervaring. Job work experience heb je nog ernaast. Je bent inderdaad gewoon een poppetje die de hele tijd aan het ontwikkelen is. Ja, daarom heb je ook het woord zelfontwikkeling.
Echt zo. Het is fucking ziek. Het enige ding is hier, als er iets... Ja, je kan niet zomaar even start over doen, weet je wel. Als iets fout gaat. Dus.
Klopt. Maar... Ja, dat hoort bij het spelletje. Maar wat bedoel je met fout?
Je kan niet 10 jaar van je leven iets proberen en dat terugkrijgen of zo.
Nee.
Maar dat is ook een mooie. Je gaat sowieso in het leven spijt krijgen. Ik klink nu echt alsof ik heel veel wijsheid heb. Maar dit zijn gewoon dingen die ik heb geleerd, toch? Van, je gaat sowieso regrets krijgen in het leven. Maar jij moet die eigenlijk kiezen, toch? Want of je gaat spijt krijgen dat je bijvoorbeeld 10 jaar keihard aan je bedrijf hebt gewerkt en niet echt lol hebt gehad en op vakanties bent geweest. Of je gaat spijt krijgen dat je dus wel lol hebt gehad voor 10 jaar en op vakanties bent geweest, maar niet dat bedrijf bent begonnen en nooit weet wat dat zou kunnen brengen. Dus dat zijn gewoon keuzes die je moet maken. Dat is bijvoorbeeld eentje waar ik van kan denken.
Ja, verdenk hoor.
Want
ja.
Je kan je leven niet split testen. Dat is het ding. Van je weet niet van oké, wat. Je kan maar 1 keuze maken. Snap je?
Maar het is dan denk ik die illusie dat zeg maar succes een belofte is. Dat wij, zeg maar, als jij werk inzet, is die belofte niet per se succes. Het is hetzelfde met inderdaad wat jij net zegt, dat bedrijf. Daarom denk ik dat die avontuur in het bedrijf, dat je daaruit lol moet krijgen. Want als jij. Stel je voor, ik heb 10 jaar een bedrijf gehad. Ik heb super veel lol gehad, maar uiteindelijk ben ik wel failliet verklaard.
Ja.
Tuurlijk, ik kan dan kijken van fuck, ik heb 10 jaar weggegooid. Maar naar mijn idee is dat de verkeerde perspectief. Want je kan inderdaad kijken van oké, ik heb 10 jaar lang ervaring opgebouwd. Ik heb 10 jaar lang voor mijn familie kunnen zorgen. Ik heb 10 jaar lang lol gehad. Ja. En ik heb nu inderdaad, wat jij zegt, die kennis om weer een nieuwe business te starten. Want dat zeiden we vorige keer ook al. Er zijn maar heel vaak mensen die failliet gaan, worden heel vaak ook weer opnieuw rijk. Omdat je die kennis gewoon weer opnieuw kan gebruiken.
Ik denk dat dat het belangrijkste is. Kijk, tuurlijk, dat je lol hebt gehad en dat soort dingen, dat is prachtig. Maar dat je dezelfde kennis en tactieken kan toepassen om nog een keer rijk te worden, dat is insane. Alex Hormozi zei ook, hij had 5 jaar, had hij gewerkt, sliep hij in de gym, want hij had zijn eigen sportschool.
Ja.
En al het geld wat hij had gespaard van zijn 5 gyms had ze allemaal verkocht. Had hij in 1 ding gestoken, in 1 venture. En zijn businesspartner had hem opgelicht, bro. Hij had al het geld van de rekening. Dus die 5 jaar waar hij voor heeft gewerkt was in 1 dag weg.
Mm-hmm.
Alles had hij overgemaakt naar zijn vriendin in Zwitserland. En nu moest hij weer opnieuw beginnen, toch? Dus hij kon ook denken van, fuck, 5 jaar weggegooid.
Mm-hmm.
Maar het volgende jaar verdiende hij meer dan hij ooit had verdiend in al die jaren bij elkaar, bro. Ja, het was, keer 5 of zo.
Het ging ook niet om de cash die 5 jaar. Het ging om die skills die hij in 5 jaar had gebouwd. En tuurlijk, het is kut. Je moet goed opletten met wie je samenwerkt. We zeggen niet be reckless, maar...
Ja, tuurlijk. Ja, maar je kan het inderdaad, maar dat is het ding. De oorlog verandert. Je kan niet voorspellen wat er gebeurt. Maar als dus in het proces heeft hij ervoor gezorgd dat hij een goede warrior is geworden.
Mm-hmm.
Goed genoeg om een volgende oorlog te kunnen winnen.
Mm-hmm.
Ja, man.
Krachtig.
Fuck, bro. En dat, ik denk dat dat ook een beetje ons doel is. Om ervoor te zorgen dat wij optimaal die kennis, dat wij die knowledge XP gewoon, gewoon maxen.
Dat moet ook wel. Maar dat, ik denk dat het niet echt iets is wat je forceert.
Nee.
Of misschien zelfs wel een beetje. Want... Ik merk wel dat ik mezelf soms even... Als ik even niks aan het doen ben... Misschien wachten op iets of zo. Wachten op iemand. Weet je wat? Ik kan eigenlijk nu in die wachttijd... Gewoon even snel die boekapp erbij pakken. Even snel 5 bladzijdetjes lezen. Ja. Het moet uiteindelijk gewoon een habit worden, inderdaad. Ik moet ook even dat boek lezen van Atomic Habits. Ik ga het binnenkort uitchecken. Ja.
Maar wat denk jij over... Is lezen, zeg maar, en kennis opdoen de enige factor van leren, denk je? Is dat het belangrijkst?
Ja, je hebt leren ook uit experience, natuurlijk. Maar dat moet je natuurlijk ook doen. Je moet beide doen. Het is hetzelfde van, je gaat niet piano leren via YouTube-video's kijken.
Nee. Probeer jij dan dingen die je leert uit boeken te implementeren? Doe je dat zo? Of?
Ligt naar wat voor boeken ik natuurlijk lees. Maar ik moet, zeg maar, sommige dingen kun je niet implementeren totdat het moment is om het te implementeren. Want bijvoorbeeld, soms lees ik boeken over hoe dan Seneca omging met dat hij zelfmoord moest plegen.
Ja.
Ik kan daar nu nog niks mee doen. Maar stel je voor, ik kom uiteindelijk in een situatie dat niet dat ik zelf moet plegen, maar dat ik weet dat ik moet gaan overlijden. Dan kan ik het net als Seneca aanpakken. Hopelijk. Hoop ik dat ik dan sterk genoeg ben daarvoor.
Ja, ja.
Dus het zijn soms bouw je skills op die je inderdaad pas kan gebruiken voor situaties over 60 jaar. Mm-hmm. Maar dan ik hoop, dus zeg maar, als jij dan op je sterfbed zit, dan ga je denk ik wel dankbaar zijn van, oh fuck, ik ben wel blij dat ik Seneca heb gelezen.
Ja.
Ik ben wel blij dat ik Marcus Aurelius heb gelezen en nu een betere perspectief heb over de dood.
Zeker, man. Ik denk ook niet inderdaad dat het per se is dat je uit een boek echt praktische lessen altijd haalt van, dit kan ik doen in mijn leven. Maar het is ook inspiratie bijvoorbeeld.
Ja.
Je hele gedachte kan veranderen als je ziet dat mensen extreem rijk zijn geworden, bijvoorbeeld over geld.
Mm-hmm.
Het kan je geloof vergroten. Je kan groter naleren denken en zo.
Mm-hmm.
En je kent toch ook wel dat sommige mensen, ja, ik geloof er zelf niet echt in, maar als ze slapen doen ze zo'n video aan van mensen die zeggen van, you're rich, you're gonna be rich en zo. Die affirmation shit.
Ja, nou,
zeg maar. Door boeken te lezen, zorg je er wel voor dat je, door de juiste boeken te lezen, zorg je er wel voor dat je eigenlijk constant positieve gedachten en zo in je brein krijgt. En ik geloof wel echt dat je daar positiever door gaat denken.
Ja, ik ben er niet echt fan van die motivatie dingetjes. Dat zijn ook niet de soort video's die ik kijk. Ik denk dat positieve, positive affirmations, dat kan je krijgen ook uit gewoon knowledge.
Ja, qua
wat bijvoorbeeld, ik luister dan heel veel naar founders. Ik probeer naar één aflevering per dag te luisteren. En dat is eigenlijk gewoon een biografie van een persoon per dag. Maar wanneer je dat luistert, krijg je een soort van motivatie uit een verhaal van iemand. En naar mijn mening heeft dat meer waarde dan dat iemand aan het schreeuwen is tegen mij van, ga nu 10 kilometer rennen of zo. Of ga nu die business, start a business now, become a millionaire. Zeg maar, ik krijg minder motivatie van een Andrew Tate die dat naar mij aan het schreeuwen is, dan ik krijg meer motivatie van het verhaal van hoe Bugatti succesvol is geworden. Of hoe een, ja,
precies, maar daar leer je dus dan niet per se van, oké, hoe kan ik ook een automerk beginnen? Maar je trekt daar je eigen lessen
uit. Ja, maar die ding is met founders. Qua founders, er zijn echt zoveel founders aan het promoten. Hij moet dus echt gaan betalen. Maar founders, hij praat dan over biografie. Hij leest het voor. Maar niet, hij gebruikt zijn highlight. Maar daarin mixt hij ook, zeg maar, wat andere mensen deden. En dan geeft hij ook vaak tips van hoe je het in de praktijk kan gebruiken.
Ja.
Dus je leert uiteindelijk wel wat van.
Het is eigenlijk sowieso een lifehack, want elke aflevering is een boek, toch? Dus je leest een soort van gewoon een boek per dag.
Ja, ja, en het is ook gewoon precies wat waar ik het over had met die Michael Pilarczyk video. Van, dat was toen les 2 van Vind een voorbeeld. En toen had, even kijken hoor, Michael Pilarczyk zei dat ook van, je kan dan zeg maar leren van de fouten van hun. Je kan kijken naar wat was hun gewoon manier van denken en ook gewoon dat idee van, stel je voor je hebt een probleem met time management bijvoorbeeld, dat zei ik ook in de YouTube video van, je hebt meerdere bedrijven, je hebt time management problemen, dan ga je kijken, oké, hoe zou Elon Musk dit oplossen?
Mm-hmm.
En je kan dat beter voor je zien als je een biografie over Elon Musk hebt gelezen, omdat een biografie is best wel een persoonlijk iets.
Mm-hmm.
Je kent soms iemand beter wanneer je een biografie hebt gelezen dan een goede vriend van jou. Die biografie stelt echt iemand heel, maakt echt iemand, ja, gewoon helemaal wijd open.
Ja, bro, what the fuck. Stel je voor, er wordt een boek geschreven over je vrienden, dan leer je zoveel nieuwe dingen.
Ja, 100%. 100%. Ik kan ook echt niet wachten tot een biografie over ons wordt geschreven.
Precies.
Zo, mensen gaan achter dingen komen.
Zij dat willen, ja?
Ja, 100%.
En wat is jouw, hier hebben we het dus ook vaker over gehad. Zeg maar, als jij dood bent, wat wil je dat er voor jou overblijft?
Ik vond het wel grappig wat Kanye West zei. Van legacy dat ik gewoon niet herinnerd word. Bijvoorbeeld de persoon die een stoel heeft gecreëerd, de persoon die een bureau heeft gecreëerd, die worden allemaal niet herinnerd. Maar aan de ene kant denk ik ook wel aan Apple, wordt Steve Jobs nog sowieso herinnerd.
Kan jij zeggen dat hij niet herinnerd wil worden?
Ja, hij zei dat hij niet herinnerd zou worden.
What the fuck, dat niet
voor. Ik kan het wel begrijpen, want zeg maar, als een product zo goed is, dan vergeet je ook degene die het heeft gecreëerd bijna. Met heel veel dingen. Kijk, Steve Jobs was natuurlijk wat anders, omdat Steve Jobs ook een public figure was. Hij stond ook heel erg voorop. Maar je kan zoveel tientallen producten en bedrijven noemen die echt gigantisch zijn, waarvan jij niet weet wie de eigenaar is.
Ja, uiteindelijk gaat het allemaal verloren.
Of wie de designer is. En hij zei dus, als de Yeezy schoen zo mooi is en...
Oké, hij had het over Yeezy.
Ja, als Yeezy zeg maar zo populair is en... Want zijn doel is dat Yeezy door elke persoon op aarde gedragen wordt, omdat het een lage prijs heeft, toch?
Ja.
Hij wil niet een hypebeast schoen creëren, dat is niet zijn doel, zegt hij. Dus dan is dan het doel inderdaad van dat mensen vergeten over wie Kanye West is, omdat het product zo sterk schijnt.
Mm, ja, ik dacht zo'n muziek. Dat is lastig, want hij is het product.
Ja, precies. Muziek gaat... Sowieso, mensen gaan Kanye West niet vergeten. Nee, dus nee. Zijn doel heeft hij niet bereikt, helaas.
Die documentaire is ook echt inspirerend, man.
Mm, van Donda.
Ja, daarvoor nog. Die was dat Donda?
Op Netflix, toch?
Ja.
Zo heette die documentaire, dacht ik.
Oh, kom maar, man. Bro,
ik weet niet meer.
Hij was fucking insane. Oh. Hey, je had het net ook over, een tijdje terug, over dat het over Michael Pelagic dat voorbereiden, toch?
Ja.
Van hoe, zeg maar, hoe hij dat waarschijnlijk zou waarderen als wij gewoon genoeg over hem weten, bro. Het is echt ziek hoeveel slimmer je kan lijken door je 20 minuutjes voor te bereiden.
Ja, ja. 100%. Dat merk ik ook. Ik ben een paar keer in de podcast gestapt met dan gasten waarbij ik niet heel goed heb research heb gedaan. Want ik wist dat jij research had gedaan. Maar dan merk je wel van, ah fuck, ik kan niet heel lekker meepraten nu in het gesprek. Omdat ik geen... En het is toch die... Ja, niet ego. Ik weet niet wat het is. Maar het is gewoon...
Ja man.
Je zet het niet als prioriteit misschien. Wat eigenlijk heel slecht is. Wat ik moet afleren.
Ja, ik denk weer... In dit geval onderschatten mensen misschien hoeveel werk het kost. Want stel je voor... Ik denk dat het ook echt een hack is. 20 minuten voorbereiding en het lijkt gewoon alsof jij zoveel meer geïnteresseerd in iemand bent. Of...
Ja, nee, ik denk dat het misschien een lack of details zien is. Bijvoorbeeld dan heb je iemand die in een fitnessbranche zit. Je ziet het gewoon van plain sight. Oké, fitness influencer, dit. Je ziet gewoon de dingen. Maar dan kom je daar in de aflevering met niet heel veel details. Maar als je dan heel even had gescrolld, dan had je een paar dingetjes... opgemerkt. En als je die dingen opmerkt en je zegt dat tegen diegene, dan kan diegene dan een soort van dieper in het verhaal met jou komen.
Het is ook altijd leuk om te zien als iemand zegt van, oh, je hebt je research goed
gedaan. Ja.
Dan weet hij ook gewoon, oké, ze zijn serieus.
Ja.
Waarderen dat ik er ben.
Ja, nee, ik ben nu al begonnen met research over één guest die we over een maandje hebben. Ik kan niet zeggen wie, maar...
Dat wordt gek. Dat wordt gek. Man.
Ik heb ook een boek over hem besteld.
Ja?
Yep.
Oké, die wil ik ook checken. Oké, gaan het hier af en naar de podcast over hebben, maar dit wordt wel... Het wordt wel gek.
We kunnen niet zeggen wie, want ik wil het niet jinxen.
Ik wil toch niet jinxen,
man. Stel je voor, hij zegt af.
Okay,
we hebben ook geld geïnvesteerd in deze aflevering.
Ja, man.
Ja,
je moet wat, hè.
Ja, man. Studiootje gehuurd ervoor.
Mm-hmm.
Boeken gekocht ervoor. Dus ja, investeren in iets. Dat is,
Ik heb nog wel... Ik heb nog veel notes, man.
Ik heb nog wel eentje wat je kan linken met net. Dat was wat we hadden net over Steve Jobs en ook over wat Michael Pilarski zei. Dat je zeg maar mensen als voorbeeld, zeg maar je moet een voorbeeld kiezen en daarvan leren. Steve Jobs' favoriete quote was dus een quote van Picasso. En Picasso zei dus van good artist copy, great artist steal. Dus hij zei dus van Van Gogh begon zeg maar eerst met kopiëren. En uiteindelijk begon hij met gewoon andermans... Een soort van te stelen, dat manier van hoe ze werkt. Alleen dan, de trucje is zo, is het om het te verbeteren, toch?
Ja.
Zeg maar, je wilt het soort van ego wat je stopt van iemand kopiëren. Je wilt eigenlijk iemand zijn idee gewoon compleet stelen. En dan dat dan uit gewoon proberen, want uiteindelijk iedereen vergeet het.
Het slaat ook nergens op, want mensen hebben al, zeg maar, de ontwikkeling van iets duurt jaren, toch? Waarom zou je opeens helemaal proberen om iets zelf uit te zoeken als mensen al honderden jaren aan iets hebben gewerkt?
Precies, en dat het is niet alsof die naam op dat idee staat van iemand. Maar het is iedereen idee. Je kan letterlijk een podcaststructuur van iemand anders stelen en dat gewoon uitproberen. En dan uiteindelijk ga je dan branden op een manier dat het dan wel voor jou werkt.
Bijvoorbeeld ook met websites maken vind ik een mooie. Want je kan letterlijk vanaf scratch, vanaf een wit oppervlak en website helemaal zelf gaan maken en zo. Maar je kan ook gewoon kijken naar bestaande templates van mensen die dit al jaren doen. En gewoon, hey, dit is mooi, oké, dit werkt. Maar het belangrijkste is dan wel, denk ik, kijken van, even er doorheen gaan. Oké, dit werkt niet, dit wil ik anders, dit past beter bij mijn doelgroep. Zo toch je eigen twist aangeven.
Ja. Doe me misschien denken, we hadden net over Kanye West. Van Kanye West had die eerste schoen bij Nike, toch?
Ja.
En die schoen leek heel erg op een Jordan. was high.
Ja,
ik maar de high is. En je kan het wel zien alsof het een Jordan is. Ja, als je Jordan erop had gezet, ja. Maar nu, dus heeft hij eigenlijk gewoon heel dat idee gestolen. Heeft hij dat getest. En nu is hij uiteindelijk uitgebreid naar dan zijn eigen branding van de Yeezy.
Ja, ja, ja.
Dus hij begon met stelen. Toen uiteindelijk van zijn eigen iets gemaakt.
Mm-hmm.
Maar het begon met dat stelen. Als hij helemaal van niks begon, was waarschijnlijk zijn eerste schoen echt wack.
Maar is dat bewust gegaan, denk je?
Ik weet niet, maar heel veel dingen... Er zijn maar heel veel van die theorieën die gebeuren in de praktijk vaak onbewust.
Ja man, inderdaad. Zeker weten. Zeker weten.
Dat is hetzelfde wat die Nicky zei van Special Forces die we vorige week op de podcast hadden. Qua al die zelfontwikkeling dingen, die deed hij al voordat hij het las, zeg maar.
Ja,
want dat leer je al bij de Special Forces.
Ja, ik denk gewoon inderdaad. Het is met lezen, leren, geschiedenis, boeken. Dingen zijn achteraf heel makkelijk te vertellen, weet je wel. Wij kunnen ook... over 10 jaar zeggen, als we de grootste podcast van de wereld zijn, gewoon ja, zo en zo hebben we het gedaan. Mm-hmm. Dit hebben we altijd over nagedacht. Maar eerlijk is dat waarschijnlijk heel vaak dingen onduidelijk gaat zijn, dat je eigenlijk maar wat doet, denk ik ook. Dat heel veel mensen zo, toch? Maar hoe ik het een beetje zie, is, ik ben een fan van MMA-fighters vechten en zo. De dingen die zij doen in training, die rode lichten die ze doen, de ijsbaden waar ze in gaan, goede slaap pakken. Alles telt voor de kleine procenten. 1-2% voordeel krijg je erdoor, weet je. En boeken lezen is denk ik hetzelfde, man. Het zijn die kleine voordelen die je kan krijgen. En net dat ene waar je tegenaan loopt, kan je denken... Hey, ik heb dit al een keer eerder gezien. Ik heb dit al een keer eerder gelezen.
Mm-hmm.
Maar ik denk niet dat je moet verwachten dat je opeens... door het lezen van boeken een zieke mastermind wordt... die weet wat hij moet doen.
Nee, sowieso niet. Het is geen Unlimited of zo.
Nee.
Of Limitless, hoe heet die Limitless, serie. Ja,
dat zou hard zijn.
Dat is niet hoe het werkt. Het is hetzelfde wat die Tweede Wereldoorlog generalen deden. Toen gingen ze ook Napoleon bestuderen. En zelfs nu in de Nederlandse marine leren ze nog steeds over Alexander de Grote tactieken. Oh, maar zeg maar, je gebruikt het niet. Maar dan op het moment dat je het misschien wel nodig hebt, dan kan je ernaar terugkijken. En dan is het een life of death situation, toch?
Ja, zeker weten.
Dan ben je wel blij dat je het hebt.
100%, ja. Ik heb er nog genoeg, man.
Ik heb nog wel een leuk van Chris Williamson.
Oeh, oké. Okay.
Hij zei dat, zeg maar, wanneer je aan het klimmen bent naar de top, dan roeten mensen voor je, toch? Omdat je, zeg maar, hun helpt herinneren met hun dromen, toch?
Mm-hmm.
Maar dan wanneer je de top hebt bereikt, dan verandert die support vaak in haat, omdat je dan een soort van herinnering bent van wat ze niet hebben gehaald.
Bro, echt insane, ja. Dat's, man. Die hitte mij ook.
Toen ik dan, want Alexa Moses zei dat toen dat Chris Williams dat zei. Toen ik dacht van, wow, dat is zo waar.
Ja,
dat
man.
Is echt waar.
Mensen zien zichzelf denk ik ook in je, toch?
Mm-hmm.
Iets wat ik van Jay-Z hoorde was dat zijn oom dus zei van... je gaat nooit een miljoen records verkopen.
Mm-hmm.
Toch? Omdat hij gewoon dat geloof over zichzelf had. Hij dacht dat hij het zelf niet kon. En ja, als we naar mensen kijken dan... Ik denk dat we automatisch vergelijken met onszelf. Onbewust misschien van, oké, daarom kan je je ook kut voelen als je heet het kijkt naar succesvolle mensen. Omdat je ze vergelijkt met jezelf, denk ik.
Ja, omdat ze dezelfde benen, dezelfde armen hebben. Dus je denkt van, als ik zie het ook een beetje, qua alles wat ooit iemand heeft bereikt, kan je eigenlijk ook bereiken.
Ja.
Tuurlijk, je hebt mensen zoals Elon Musk die echt intens slim zijn. Maar mensen zoals Elon Musk kun je ook gewoon... hoe heet het? Die kun je ook gewoon aannemen als werknemers.
Ja, sowieso. En er zijn ook genoeg mensen die minder intelligent zijn dan jij. Die succesvol zijn geworden, die succesvol zijn.
Precies.
Als je er zo over nadenkt... Bro,
precies.
En ook mensen die klagen, daar denk ik ook vaak van. Als mensen zeggen, door mijn situatie lukt iets niet. Of het kan zo zijn dat je gewoon een nadeel hebt. Als je uit een slechte buurt komt, of als je één arm hebt, of als je... je vader mist of zo, weet je. Dat is fucked up en je kan er niks aan doen. Maar wat is de beste optie om vanuit daar verder te gaan?
Mm-hmm.
Ga je zeggen van, oké, ik ben zielig en zo? Of waarschijnlijk is er iemand geweest die het slechter dan jou heeft gehad... die het wel heeft gedaan.
100%. Daarom is biografieën lezen ook zo, vaak zo leuk... omdat je dan die verhalen ziet van iemand die echt uit niks komt. En dan denk je van, ja, maar als het hem is gelukt. Ik bedoel, de Rothschilds. De mensen denken van... ja, misschien zijn ze wel een beetje Illuminati, ik weet het niet. Maar de allereerste Rothschild Jacob, hij kwam echt uit niks. Hij was Joods in Duitsland.
Mm-hmm.
Dat is echt de slechtste positie om in te zitten.
Ja, letterlijk.
En nu is Rothschild een van de rijkste families op aarde.
Ja, man.
Dat is
flip
echt
the switch.
Flip the switch, inderdaad.
Ja, man. Fucking insane. Ja, we hebben het vaker gehad over die 3 indicatoren van succes, toch?
Mm-hmm.
superioriteitscomplex. Ja. Gewoon als je je beter voelt dan anderen, dat je je constant slecht voelt. En ik denk, die twee leer je dus door boeken. Want ten eerste leer je dus, ik kan dit ook. Als zij het kunnen, kan ik dit ook. Die, die zelfvertrouwen. En ten tweede denk je, fuck, zoveel mensen zijn rijk. Waarom ben ik nog niet rijk? En dan voel je je kut. Maar ik denk, serieus, daar had ik ook een TikTok over gemaakt. En mensen zeiden ook van, fuck, ik had dit echt nodig. Van, als jij je slecht voelt, als jij je druk maakt, is dat een teken dat je je niet druk hoeft te maken. Maar pas als jij je niet druk maakt, moet je je druk maken. Oftewel, als je de hele tijd constant slecht voelt en nadenkt over de toekomst, dat gaat jou waarschijnlijk helpen om acties te nemen die je in de goede richting gaan brengen.
Zo waar. Zo waar. Het is, maar dat is ook die ding met die quiet desperation, toch? Maar dat, ik denk dat dat juist het kus is. Wanneer je je druk maakt en dan niks doet,
ja, dat is,
dat is het, dat is de slechtste cocktail die je kunt hebben.
Ja, man.
Maar dat druk maken en dan wat doen, dan is het oké. Maar inderdaad, niet druk maken. Ik kan me dat niet eens voorstellen. Ik heb dat nog nooit gehad. Dat ik me niet druk maakte.
Ja, dat is, ik kan me het ook niet echt voorstellen.
Dat doet me echt denken aan wat Drake zei van, the pain that I saw in my mother's eyes got me working till 2049 of zo, iets in die richting.
Pijn en angst.
Ja, ik had het moed, zeg maar. Je hebt niet, ik kan me ook niet voorstellen dat iemand gewoon gaat slapen zonder de gedachte van, fuck, ik moet.
Ja, honger, ambitie, precies. Ja, ik weet het niet, bro. Sommige mensen hebben die angst niet of wat dan ook. Maar dit is weer iets wat Tom Tuning, ik weet niet, ik denk echt vaak aan wat hij zei. Van, mensen veranderen pas als de pijn van hun huidige situatie groter is dan de pijn van het werk dat nodig is om die situatie te veranderen. Dus wanneer jij het kut genoeg vindt om arm te zijn, kutter dan het werk wat je erin moet steken om niet meer arm te zijn, dan ga je het doen.
Ja, 100%. Daarom is pijn wel sterk, wel goede emotie soms. Maar ik zat toen te denken aan wat Russ zei, want ik was hier laatst die podcast van hem aan het luisteren, had hij nu al omgedropt. En hij zei toen, van die pijn motiveerde me uiteindelijk wel om in de gym te gaan en al die nummers te releasen. Maar uiteindelijk toen ik zeg maar de van die actie toen die accomplishments had gekregen, dus die acties waren uiteindelijk een succes, realiseerde ik me dat dat eigenlijk nooit de oplossing was. Het heeft dan wel zijn taak gedaan, denk ik. Qua de pijn is nu, heeft nu wel behoefte. Ik heb nu wel behoefte door die pijn, maar ik heb nog steeds wel die pijn. Die pijn is niet ineens weggegaan nu ik al die dingen heb bereikt.
Dus het is, hij dacht eigenlijk dat hij een soort van gat zou opvullen door zijn OR's, door zijn resultaten.
Precies. Maar dat is echt een vraag die jij zou moeten stellen. Bijvoorbeeld dik zijn, denk ik, is dan anders. Qua als jij depressief bent omdat je dik bent en je wordt dan niet, en je bent dan niet dik. Ja, waarschijnlijk ga je altijd wel het gevoel hebben dat je die dikke guy bent. Ik denk dat dat altijd wel een beetje in je blijft. Maar je bent niet meer dik. Dus je depressie zal sowieso al minder zijn dan eerst.
Als je veel resultaten wil bereiken, is het best om je steeds shit te voelen. En één tactiek is gewoon je omringen met mensen. In dat geval dus die super gespierd zijn.
Ja.
En steeds verder en verder en verder. Want dat had ik dus, toen ik 59 kilo woog, dacht ik van, ik moet veranderingen brengen. Toen ik 75 kilo woog, dacht ik, het is nog steeds niet genoeg. Het is 90. En als ik dan ga chillen met, of bijvoorbeeld toen Tibor langskwam, dacht ik van, bro, man weegt 100 kilo, het kan nog gekker, weet je wel. Het houdt niet op. En ik denk een goede vraag die je aan jezelf kan stellen is, hoeveel dingen heb jij, hoeveel doelen heb jij al gezet waarvan je dacht dat als jij ze zou bereiken, dat je een soort van dat gat zou opvullen, toch? Waarschijnlijk heb je al best wel veel dingen neergezet en gedaan en bereikt, en heb je dat geluk ook nog niet gehaald. Dus waarom zou het in de toekomst opeens wel zijn als het groter en groter wordt?
Het is inderdaad gewoon die high rate proberen te krijgen, toch?
Ja.
Qua bij 10.000 volgers zou ik blij zijn. Bij 20.000 zou ik blij zijn. Het is, je verlengt soort van dat blijdschapgevoel.
Ja, inderdaad. Het is oké dat ik nu nog niet blij ben. Dat komt wel als ik het keer 10 heb.
En dat is een illusie. Op. Maar dan is ook jouw hele definitie van geluk naar de tering.
Ja, je moet gewoon realiseren inderdaad, denk ik, dat je niet gelukkig gaat maken. Maar eerlijk gezegd, ik wil het wel nog steeds, zeg maar.
100%. Maar het is dan inderdaad, als je zeg maar jouw geluk en doelen zeg maar aan de kant kan zetten, qua dat het separate is van elkaar, dan zit je goed. Want dan weet je van, oké, ik ga mijn doelen bereiken, dan ben ik blij. Als ik mijn doelen niet bereik, ben ik blij. Ik ben gewoon een blij. Het is hetzelfde waar, ik ben gewoon blij. Qua, het is gewoon die identificatie over hoe je over jezelf denkt. Je hebt heel veel mensen die vastzitten in, ik ben depressief, ik luister naar depressieve muziek, mijn kamer is zwart, ik draag alleen maar zwart. Qua jouw hele idee is gewoon, ik ben depressief.
Ja, je hele persoonlijkheid.
Je komt er dan niet meer uit. Maar als jij gewoon jezelf identificeert van, ik ben een blij persoon, En ik ga proberen doelen te behalen, want dat is waarom ik op deze aarde ben gezet, om doelen te behalen.
Ja.
Dan ben je een blij persoon die doelen probeert te halen. En een blij persoon die af en toe het niet haalt. En een blij persoon die het af en toe wel haalt.
Ja, ik denk wel dat grote ambitie, in ieder geval voor mij echt een grote factor is voor gelukkig zijn. Ergens naartoe kunnen werken. Ik denk dat dat het teken is van hoop. Stel je voor, je wordt nu voor de rest van je leven in een gevangenis gestopt, dan is dat gewoon weg.
Maar stel je voor, oké, dit is dan ook een vraag. Hè? Stel je voor, jij weet dat je succesvol gaat worden.
Ja.
Ik weet nou, aan de ene kant denk ik van, oh, dat is wel gewoon fijn dat je nu zekerheid hebt. Maar aan de andere kant denk ik ook van, die hele...
Voorspelbaar.
Het is niet meer voorspelbaar, dat hele spelletje is nu weg.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Een ding waarom het denk ik ook leuk is, is omdat het onzeker is. Onvoorspelbaarheid. Ik denk dat ondernemers en gewoon mensen die iets voor hunzelf proberen, dat leuk vinden, toch? De gok wagen en zo.
Mm.
Het ding is, alleen ik ben er echt 100% van overtuigd dat je je kansen zo groot kan maken voor succes door veel, door gewoon dus jarenlang erin iets te steken, verschillende dingen te proberen, dat het bijna onmogelijk is om niet succesvol te worden. Maar inderdaad...
Ja, ik denk dat de statistieken wel wat anders zouden zeggen, man.
I don't know.
Maar het is inderdaad dat je kan eigenlijk niet falen als je gewoon niet stopt.
Ja.
Het is gewoon als je constant bezig bent. En het is dan... Het is ook een beetje die gedachte van... Wat vind jij als falen?
Ja, en de kans dat het niet lukt... is ook wat het zoveel waard maakt, denk ik. Want als het, als het garandeerd zou lukken... dan zou ten eerste iedereen het doen. En wat is er dan nog speciaal aan, weet je? Er hoort een risico aan te zitten.
Precies, dat is gewoon dat idee van... als jij nu al wist dat je succesvol ging worden... dan is dat hele spannende gedeelte is weg. En die spannende gedeelte maakt het interessant... Maar daarom denk ik ook... Want daarom denk ik ook van... Oké, als nu iemand inderdaad dat tegen mij zou zeggen... Zou ik dan nu ineens blij zijn?
Ja?
Nee, ik weet het niet. Okay. Ik denk het niet.
Want, zou je gerustgesteld zijn? Want je zegt net dat je wel heet het
bezig. Misschien wel gerustgesteld, maar ook gewoon... Die spanning is weg, toch?
Ja, dus eigenlijk is het leuk, die spanning.
Misschien word je ook wel een beetje... Ik denk dat je ook wel een beetje minder hard gaat werken, toch? Omdat je toch weet, van het gaat toch lukken.
En dan is het dus, dan word je opeens niet meer succesvol.
Terwijl de hele spanning zit, zeg maar, in dat heel hard werken.
Ja, man. Fucking hell, bro. Ik had een interview gezien van Matt Damon. Je kent Matt Damon wel, toch?
Is dat die acteur?
Ja, die acteur van Jason Bourne is hij. En hij zei ook van... Hij wou dus heel graag een Oscar winnen, weet je wel? En hij had daar gewoon zijn hele jeugd aan gewijd eigenlijk. Hij was constant gefocust op die Oscar. En hij had hem eindelijk. En toen zat hij met die Oscar op de bank. En toen kreeg hij gewoon een angstaanval.
Mm-hmm.
Van, wat als ik deze Oscar pas op mijn 80ste had gewonnen. En 60 jaar lang had gedacht dat dit een gat zou opvullen in mijn leven.
Mm-hmm.
En er dan pas achter zou komen dat dat niet het geval zou zijn. Want hij kwam er dus achter dat niks veranderde voor hem. Wat Russ ook zei, toch? Crazy.
Ja, bro. Maar het is heel vaak... Dat soort mensen hebben ook vaak familieproblemen. Bijvoorbeeld Russ heeft dan problemen met zijn vader.
Mm-hmm.
Het is niet dat jouw problemen met je vader ineens zijn opgelost... nu jij die Oscar of die Grammy hebt. Zeker. Het is er nog steeds.
Zeker, dat zeker.
Ik weet niet meer wie dat zei, maar iemand anders zei dat ook... van toen ik een bepaalde prijs had gewonnen. Ik was on top of the world. Maar ik ben nog... Ja, het is er niks veranderd.
Sanja had dat ook. Ik weet niet
over hem bedoelde ik. Dat hij uiteindelijk champion was en toen dacht hij van... Wauw. Mooi dat ik het heb. Die high is er voor een dagje. Maar daarna is het van fuck. Hier komt eigenlijk helemaal geen blijdschap vandaan. Het is allemaal een illusie.
Dan komt het weer terug op de reden waarom je iets doet. Voor ondernemers is dat vaak het spel. Voor ondernemers zaken doen, spanning. En dan die resultaten, daar doe je het dan niet echt voor. En voor het geld doe je het niet echt. Als je kijkt naar Elon Musk en zo.
Ja, maar ik denk dat het wel zo... Kijk, resultaten zijn wel fijner om mee te werken, denk ik. Maar die bijvoorbeeld in die beginfase van je moet... Het is zo leuk vinden om een podcast te doen... dat je het zelf zou doen als niemand anders kijkt.
Mm-hmm.
Maar het podcast maakt het wel leuker als mensen kijken.
Ja.
Dus je moet het sowieso al leuk vinden op nul. Dus je moet het wel leuk vinden om te ondernemen met 1 of 0 klanten zelfs.
Mm-hmm.
Maar dan wanneer je 100 klanten hebt... dan is het of even leuk of zelfs nog leuker.
Zeker weten, bro. Wat als je je werk kan delen met nog meer mensen? Dat wordt alleen
maar... Je kan het niet alleen leuk vinden wanneer je 100 klanten hebt. Of alleen leuk vinden wanneer je luisteraars hebt.
Nee, dan wordt het wordt niet leuker, zeg maar.
Ja, dan vind je de kunst zelf niet.
Dat is weer dat ding van als jouw fucking doodgewone dinsdag bestaat uit mails versturen... en je hebt er echt een afschuwelijke hekel aan... maar je krijgt wel aan het einde van de maand een leuk salaris... dan heb je nog steeds een kutleven.
Ja, nou, het is een beetje een rare vergelijking, maar wat ik net zei dan, dat je het zou kunnen vergelijken met dat je alleen een kunstwerk mooi zou vinden als het 1 miljoen waard is, maar als het niet, als het bij de HEMA te koop is, dan vind je het ineens niet meer leuk.
Dat is ook fucking gek.
Ja, dus je moet inderdaad het werk, de kunst ervan, dat moet je gewoon obsessief over zijn.
Mm-hmm.
En zo, een Christopher Nolan, hij heeft al een obsessie voor het maken van de film, voordat hij weet dat die film überhaupt een succes wordt.
Ja.
Tuurlijk, hij is succes gegarandeerd tot een bepaalde level, omdat hij weet dat mensen er sowieso naartoe gaan. Maar ik denk dat het niet zijn drive is.
Nee.
Want als dat zijn drive zou zijn, dan zou hij hele andere films maken. Dan zou hij geen... Oppenheimer was groot, maar het was niet de grootste film. Omdat Oppenheimer, ja, het gaat over een bom. Je gaat geen kinderen aantrekken. Dus commercieel gezien is het helemaal... Als jij echt voor geld gaat, dat is helemaal geen goed idee. Nee. Hetzelfde met deze podcast.
Mm-hmm.
Als we commercieel zouden gaan, zouden we het nu over seks hebben of zo.
Daarom, commerciële dingen worden vaak niet echt gerespecteerd onder de voor de kunst, zeg maar.
Mm-hmm.
Weet je wel, commerciële artiesten worden niet echt gezien van, wow, dit... Het is lastig, want, ja, ik weet niet. Maar inderdaad, bijvoorbeeld in Christopher Nolan, je moet het doen uit een andere motivatie dan geld of zoveel mogelijk mensen aantrekken, denk ik. Hoe moeilijk denk jij dat het is? Hier ben ik benieuwd naar. Om succesvol te worden als je zeg maar nadenkt over hoe hard andere mensen werken, je competitie. Denk je dat ze hard werken? Of denk Zoals? Je dat de meeste mensen... Nou ja, ik heb dus zo'n gevoel dat heel veel mensen gewoon weinig werk doen, dus dat het makkelijk is om excellence te bereiken.
Ja,
ik heel arrogant.
Nee. Ik denk dat heel veel mensen slim werken. Dus dat ze niet eens gekke uren draaien, maar dat ze heel slim werken. Dat ze gewoon goede werknemers hebben, goed zijn in mensen aansturen. Dus ik denk, zeg maar, de persoon die 8 uur lang aan het grinden is, kan vaak op dezelfde positie eindigen als iemand die 4 uur lang grindt, maar in die 4 uur is je wel iedereen aansturen om dingen te doen.
Ja, dus die leverage, ja, waar we het ook met Maurice over hadden, toch?
Precies, maar uiteindelijk, die leverage, die komt wel. Maar in die beginfase, ik zie het ook een beetje als, je bent tijd aan het spenderen, aan niks aan het doen, en dan op dat moment zelf denk je ook van, ja, competitie is waarschijnlijk nu wel aan het werken. Misschien zijn ze niet aan het werken, maar die gedachte erachter van dat ze aan het werken zijn is wel...
Er zijn altijd een paar in de industrie, ja, weet je.
Ja, maar ik denk wel dat je succesvol kan worden zonder heel hard te werken.
En in het begin? De eerste paar jaar?
Ja, het ligt eraan. Het is allemaal uniek, toch? Het zijn allemaal unieke... Zeg maar, sommige mensen hebben gewoon geluk. Ik bedoel, je ziet TikTokkers die gewoon miljonair zijn door dansvideo's.
Ja, en het is ook nogmaals van, wat is succes, hè?
Ja, vind jij een TikTok-danser succesvol?
Ik weet niet of het aan mij is om te zeggen.
Gebaseerd op geld, ja. Maar gebaseerd op impact, gebaseerd op dat ze succes behalen. Kan je een passie hebben voor TikTok-dansjes?
Ik weet niet. Is het passie voor entertainment, comedy en dat soort dingen?
Ja, maar is het een passie net als een kunstenaar of een passie voor iemand die onderneemt of een passie voor iemand die een podcast heeft en research doet? En
ja,
dat...
de tijden veranderen gewoon, man. Ik weet niet, man. Ja, wij zijn ook op TikTok.
Ja, nou, precies. Ja. Ik denk dat... Iedereen heeft inderdaad zijn
eigen... Het is aan het einde van de dag toch de markt, weet je. Als zij mensen willen zien, blijkbaar is er markt. Precies. Voor. Blijkbaar help je mensen ermee, I guess. Het is maar net hoe je het bekijkt.
Ik weet niet tot hoever je mensen helpt, maar ik denk inderdaad dat je mensen wel entertaint.
Ja, des, je
leidt of de entertainment goed is, maar, of niet.
Ja,
het is hetzelfde OnlyFans-model van miljoenen. Zijn succesvol?
Ja, weer... Kijk, succes. Is succes iets... Kan je daar een definitie aan geven? Of ben jij de enige die daar een definitie aan kan geven? Want misschien is een...
Het is een mening.
Zo'n vissermannetje in Thailand succesvoller dan een zakenman op Wall Street. Als hij zijn perceptie van succes zijn leven is...
Als hij de rijkste visserman is in het dorpje... Ja. Het is heel succesvol. Maar ik denk dat succes... Het is net als wat is goed en wat is slecht. Het is allemaal mening. Ja, maar niks is goed.
Kijk.
En niks is slecht. Als ik nu deze telefoon op jouw hoofd gooi... Het is jouw mening wat het slecht maakt, maar het is niet slecht.
Ik denk dat het ook gewoon eerlijkheid is van, oké, wat wil jij? Stel je voor, ik wil nu dit glas oppakken. Boom, nu heb ik succes dan, snap je?
Ja.
Als jij je doelen gewoon kan bereiken die jij zet, je bent echt eerlijk erin, ik denk dat je dan succesvol bent. Dus als het is, als je echt eerlijk tegen jezelf bent en je zegt echt, ik wil heel rijk worden en dat lukt uiteindelijk niet. En je hebt een basis minimaal leven en je hebt altijd in je achterhoofd, ik had dit kunnen doen, ik wil nog rijk worden.
Mm-hmm.
Waarschijnlijk heb je dan geen succes. Maar stel je hebt niet dat verlangen en... Je wilt jouw leven leven op een eiland met weinig zorgen in de natuur. En je doet dat, dan ben je wel weer succesvol. Dus ik weet niet, man. Ik denk gewoon dat we een algemeen beeld van succes hebben. misschien in Nederland, in het Westen, gewoon over dat je gewoon, ja, huisje, boompje, beestje, geld.
Ja, maar dat is ook omdat we in een structuur leven waar dat soort succes wel het fijnst is om te hebben.
Ja.
Qua, als jij je huur kan betalen, je licht dus kan betalen, dan ben je wel
kijk
blij. Kijk, geld heeft minder waarde in de woestijn of zo. Zou je wat ik bedoel? Dus als jij nu een miljoen hebt in Nederland, is dat succes. Maar als je een miljoen hebt ergens random in een klein dorpje in de jungle, daar is die miljoen niks waard.
Maar ja, misschien is het, kijk, wij kunnen, het is heel moeilijk, denk ik, om ons voor te stellen wat iemand anders wil en wat iemand anders, hoe iemand anders zich voelt. Ik denk dat we daarom ook heel veel moeite hebben om te begrijpen dat iemand op een ander geslacht valt of dat iemand andere keuzes maakt.
Mm-hmm.
En hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld hoe iemand zijn leven wil leiden, bro. Ik zie mensen op blote voeten op straat lopen en shit.
Als dat in seks is,
van ja. Succes, ja, waarschijnlijk zijn ze dan gewoon. Maar ja, dus, ik denk inderdaad dat de meeste mensen dus als succes zien dat ze gewoon een huis hebben, een stabiel inkomen hebben, goede band met hun familie hebben, hobby's hebben, leuke dingen doen. Dat is waarschijnlijk voor de meeste mensen het beeld van succes. En daarom denken we ook dat dat voor iedereen zo moet zijn. Guess.
Nou ja, ja, het is gewoon, je hebt allemaal spelletjes. Je hebt verschillende spelletjes. Als hij een van de beste is in het lopen zonder schoenen buiten, dan ja, heeft hij succes daarin behaald.
Ja, precies.
Maar als een ondernemer hem ziet, dan heeft hij geen succes behaald.
En iets waar ik mezelf ook op betrap is dat ik denk van, oké, ik weet echt wat succes is. Dus ik weet ook dat die guy op zijn blote voeten later gaat denken, shit, ik ben niet succesvol, want ik moet het leven die Jair zeg maar wil, weet je. Terwijl dat is cap, bro. We kunnen, ja, iedereen werkt anders met dat soort dingen, denk ik.
Ja.
Maar ik weet, ja, ik heb het wel duidelijk voor mijzelf, denk ik.
Ja, je gaat automatisch gewoon jouw manier van dingen meten gebruiken op andere mensen, toch?
Ja, precies.
Als jij dingen afmeet op hoeveel geld of hoeveel succes inderdaad qua bedrijf of zo, dan als je dan naar een zwerver kijkt, denk jij geen succes.
Precies.
Maar stel je voor, die zwerver heeft altijd al een van de bestere drug addicts willen zijn van Amsterdam. Dan heeft hij succes behaald, want hij is nu een van de beste drug addicts zonder heel huis.
Maar ja, waarschijnlijk. Ja. Maar kijk, dat dat kan ik me oprecht gewoon niet voorstellen. Maar ja,
stel, ja, maar het bestaat. Het zo, er zijn mensen die hebben letterlijk een behoefte om de beste feestganger te worden van Ibiza. Dus worden ze van die, hoe heet dat je van die kaartjes verkoopt,
ja,
en
ja,
zo.
Ja, 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 dus promoters. Maar precies. Ja, dan, kijk, letterlijk wat ik net zei, dat ik fout doe, dat denk ik gewoon weer van, ik geloof dan, omdat mijn definitie van succes iets anders is, dat zij later spijt ervan krijgen. Want dat is gewoon het principe ding. Ik denk dus dat feest en dat soort dingen je uiteindelijk op lange termijn niet gelukkig maken.
Ik denk het ook niet.
Maar misschien is het voor iemand die zijn hele leven heeft gedaan, werkt het wel. I don't know.
Ik denk dat de statistieken wat anders
zouden zeggen. Ja, ik zou niemand dat adviseren.
Nee,
weet je?
Ik ook niet.
Maar hetzelfde geldt misschien voor mensen dus die boeden, die, weet even, hoe noem je dat? Monnik zijn.
Ja, als een ik denk dat een monnik zijn mij niet blij zou maken. Nee,
en dat bijvoorbeeld mensen die dus minimalistisch zijn, monnik, dus helemaal weg van het kapitalisme en zo, bla bla bla, dat die mensen ook niet kunnen oordelen over, je wordt niet gelukkig van veel geld en mooie auto's. Want misschien is dat wel iemands anders definitie van succes.
Mhm.
Het gaat twee kanten op. Je kan niet zeggen, dit is goed, dit is slecht.
Ja, het is hetzelfde als mensen die geen kinderen willen. Zeg maar, wie zijn wij om te zeggen van, ja, je gaat daardoor ongelukkig zijn.
Omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat wij gelukkig zijn zonder kinderen, denken we.
Terwijl heel veel mensen zonder kinderen wel echt ongelukkig zijn, volgens mij.
Ja, volgens mij.
Dat denken we. Maar is dat ook zo? Dat weet ik niet.
Fucking lastig daarom, is dit, ja, hè?
Maar daarom is het ook gewoon beter om niet te veel te oordelen over andere mensen. Ook al is het natuurlijk wel iets wat je automatisch doet. Maar als je jezelf daarmee gewoon, ja, een soort van lekker kan catchen van, hey, ik ben nu aan het oordelen over iemand. Moet je zo een beetje wakker schudden en dat proberen niet te doen. Maar
ben ik het, helemaal mee
het hoort erbij. Want ik denk dat het wel een soort van diereninstinct is om iemand te oordelen, toch? Want dat houdt je soort van veilig. Als ik een guy zie van 2 meter... Mm-hmm. En ik ben alleen in een straatje,
mm-hmm,
dan ga ik niet op mijn telefoon, maar ga ik vooruit me kijken in plaats van dat ik afgeleid ben.
Ja.
Dat is, je wilt een soort van oordelen over andere mensen. Dat is, houdt je wel. Het is natuurlijk
je instinct. Is hij een dreiging, geen dreiging, dat soort dingen.
Precies, maar inderdaad wat jij zei over die man dan met blote voeten. Kijk, ik ga er nog sowieso over oordelen van, je bent een weirdo, heel eerlijk gezegd. Ja, dat ben ik dan. Ik kan niet, ik ga sowieso wel oordelen, maar ik zou niks, je wilt niet die next level stap geven van, oké, ik ga nu ook wat tegen hem zeggen. Hetzelfde met een haatcomment. Ja, ik lach iemand uit die iets doms doet op social media, maar ik ga dan niet een haatcomment achterlaten.
Nee, dat is weer zo extra.
Precies.
Kijk, ik denk dat het ook iets natuurlijks is wat je niet echt kan tegengaan. Dat als je iemand op bijvoorbeeld op blote voeten ziet en je bent dat niet gewend, dat je denkt van, mm-hmm, fuck, wat is dit? Wat doet deze guy?
Ja.
Maar Ik denk gewoon als iedereen zou focussen echt op zichzelf, gewoon 100%, dat we echt gewoon veel gelukkiger zouden zijn. Maar het boeit, ja, ik heb het wel een beetje proberen los te laten van, het boeit me echt niet wat iemand anders doet. Mm-hmm. En vooral helemaal op internet. Hoe ga je je hele dag besteden aan letten op wat andere mensen doen en haten op wat andere mensen doen? Het trieste wat er is. Ik denk echt dat die mensen in de diepste put zitten, man.
Mm-hmm. Ik ga naar Miss Julen, man.
Dus oh ja, man, het is de tijd tik. Ja, man. Is cool. Ik hoop dat we volgende keer even een verhaaltje daarover kunnen vertellen.
Een luchterige podcast. Een luchterige podcast. Yes. Is goed, dankjewel voor het luisteren allemaal.
Ciao.